Een goede dag en welkom bij de podcast
over seks. Hey Josh, je kijkt zo boos.
Ja, ik ben eigenlijk wel een beetje boos.
Waarom ben je boos?
Nou ja, normaal gesproken begin ik altijd met een grapje, maar ik ben deze week eigenlijk best wel een beetje pis, ja.
Vertel.
Nou ja, ik weet niet of je het gelezen hebt in het nieuws, maar afgelopen dinsdag heeft het Hongaarse parlement een wet doorgevoerd die het onmogelijk maakt om op latere leeftijd je seks administratief te wijzigen, of je geslacht.
Oké, dus dat betekent dat je zeg maar voor altijd een meisje of een jongen bent, ook als je in het verkeerde lichaam bent geboren.
Ja. Ja, dus eigenlijk steken ze daarmee een middelvinger op naar transgenders.
Oké, en dit in gewoon 2020, hè?
Ja, met name ook, het is niet dat het altijd al zo was, dus dat ze erin achterlopen. Maar ze hebben gewoon bewust gekozen van, bij deze...
Doen we het niet.
Nee. Ja, ik dacht, hier moeten we deze week maar eens even over hebben.
Ja, snap ik. Dus deze week gaan we het hebben over transgenders.
Ja. En eigenlijk alles wat daar onder valt. Tja, ik moet zeggen, het gaat mij wel persoonlijk aan het hart. Want ik heb zelf gezien hoe het iemand kapot kan maken als anderen je niet accepteren.
Mm-hmm.
Dus dat je niet mag zijn wie je bent. En de enige keuze voor je gevoel is die je kan maken is of voor de rest van je leven jezelf niet zijn. En je opgesloten voelen.
Ja.
Of er gewoon helemaal niet meer zijn.
Ja, dat is echt heftig.
Ja, het zijn dan ook heel veel mensen die kiezen voor de tweede optie. Want transgenders doen 4 tot 5 keer vaker zelfmoordpoging dan anderen.
Jezus.
Zo pleegt dus 40% van alle transgenders in hun leven minimaal doen ze een zelfmoordpoging.
Dat is echt heel veel. Want wat is zeg maar, wat is het normale percentage?
Zeg maar 4 tot 7%.
Dit is gewoon 40.
Ja, dat is nog, dat is echt nog net heel niet de helft.
Nee, dat is echt heel heftig.
Dus ja, dan moet je nagaan hoe zwaar het is voor iemand.
Mm-hmm.
Om dus te moeten leven met het feit dat je dus niet jezelf mag zijn wie je bent.
Ik vind het heel lastig om in te beelden. Want ik heb het geluk gehad dat ik in het juiste lichaam ben geboren. Maar... ik probeer me voor te stellen hoe het zou zijn als ik bijvoorbeeld een jongen zou zijn geweest. En ik weet gewoon, ja, ik ben gewoon een meisje. Dat lijkt me super frustrerend. Maar ja, daarom zeg maar, ik weet niet hoe het is. Jij weet ook niet hoe het is.
Nee, klopt.
Maar we hebben Mick en Tijn gevraagd. Want die weten namelijk wel hoe het is. Want ze omschrijven zichzelf als non-binair. En wat dat precies inhoudt, dat kunnen ze zelf het beste vertellen. Tijn heeft voor zichzelf al het proces afgerond. En Mick staat een beetje aan het begin. Dus ik ben heel nieuwsgierig naar hun verhalen.
Ja, ik ook. Laten we eerst maar eens naar Mick luisteren.
Ik ben Mick. Ik gebruik de voornaamwoorden hij, hen of die. En ik ben 21 jaar. Ik ben trans non-binair, wat voor mij inhoudt dat ik me niet meer identificeer met het label vrouw. Waarmee ik ben opgegroeid. Maar ook niet echt met het label man. Ik ben eigenlijk nooit echt heel meisjesachtig geweest. En toen ik 14 kwam ik erachter dat ik op meisjes val. En daarom ben ik veel informatie gaan opzoeken over de LHBTI-gemeenschap. Een paar jaar later, rond mijn 17e denk ik, begon ik steeds meer te experimenteren met mijn kledingstijl. En begon ik me ook wat minder fijn te voelen met hoe mijn lichaam eruit zag. Maar ik denk omdat mannelijkheid een stereotype is wat veel mensen hebben van queer vrouwen, dacht ik eigenlijk niet meteen dat het gevoel wat ik had te maken had met gender en in plaats van met mijn seksualiteit. Maar een tijdje later kwam ik het woord non-binair tegen en ik had wel het gevoel dat dat bij mij paste. En ik heb een paar maanden geleden mijn haar kort laten knippen en ik ben op dit moment aan vrienden een beetje aan het vragen om een Mick te noemen. En dat vind ik tot nu toe heel fijn. Dus mijn volgende stap wordt denk ik het gebruiken van die naam en ook nieuwe voornaamwoorden bij iedereen. En daarnaast sta ik nu ook op de wachtlijst voor de genderpoli om te kijken welke stappen van een medische transitie bij me zouden passen.
Ik vind het echt super fijn dat Mick gewoon langzamerhand steeds meer erachter komt wie die is en waar die naartoe wil. Dat vind ik echt heel fijn om te horen.
Ja, ik ook. Laten we nu eens luisteren naar iemand die al een stuk verder is in het proces, namelijk Tijn.
Mijn naam is Tijn de Jong. Ik ben 27 jaar en ik ben transgender. Ik identificeer mezelf als non-binair transmasculien. Het non-binair staat voor dat ik me niet identificeer in het binaire, oftewel zwart-witte systeem van aan de ene uiterste de man en aan de andere uiterste de vrouw. Ik geloof veel meer dat gender, net zoals seksualiteit, een schaal is en dat je je ergens op die schaal bevindt. Ik ben geboren als meisje, of althans met het lichaam van een meisje. En ik ben 25 jaar lang heb ik als vrouw geleefd. En nu leef ik als mezelf eigenlijk. Dat is, voor mij is de hele transitie ook echt een weg geweest naar meer naar mezelf in plaats van vrouw naar man.
Ja, ik vind het eigenlijk ook wel mooi wat hij zegt op het einde van dat hij zijn zichzelf heeft gevonden in het proces en niet per se een transitie van vrouw naar man. Want het is ook niet zo dat het binary is, dus man of vrouw, maar iedereen kan ergens binnen een schaal vallen eigenlijk.
Ja, precies. Het is veel breder dan wanneer je in kaders denkt.
Ja, het is eigenlijk, ze hebben allemaal de neiging om in roze en blauw te denken, dames en heren toilet. Maar als je erover nadenkt, zijn er veel meer kleuren. En is het eigenlijk gewoon een regenboog met verschillende verlopen daartussen.
Ja, dat denk ik ook wel inderdaad.
Maar ja, helaas denkt niet iedereen hier zo over. En tot onze schok deze week zelfs de politiek niet. En daarom vroegen wij ons af hoe Mick en Tijn hier tegenover staan. En of zij bang zijn nu dat Amerika en Hongarije dus zo controvers reageren, of ze bang zijn of Nederland hier ook in meegaat.
Als ik kijk naar de ontwikkelingen in de wereld, zoals in Hongarije en in Amerika, wat betreft transgender acceptatie en überhaupt de LHBT acceptatie, maak ik me zeker wel zorgen, want in korte tijd in Amsterdam-Oost een aantal mishandelingen geweest. Twee keer hetzelfde stel ook nog eens wat lastig gevallen is. Je merkt wel dat dingen als LHBT-acceptatie, evengoed als dingen als feminisme en vrouwenrechten, dat dat eigenlijk niet een prioriteit is in de maatschappij. Hè. Er wordt toch vaak veel gezegd, of het wordt vaak weggeschoven onder het feit, ja, maar er is al zoveel veranderd en je moet ook een keer klaar zijn. Terwijl je nu eigenlijk dus heel goed ziet dat die acceptatie er helemaal nog niet is. En dat dus eigenlijk ook een heel fragiel iets is, die acceptatie. Zodra er enige onrust komt, wat je natuurlijk bijvoorbeeld zag met de corona, met de hele coronacrisis nu, dat eigenlijk meteen dat soort punten meteen op de achtergrond worden gezet. En ondanks dat er natuurlijk niet zulke heftige dingen zoals in Amerika of Hongarije hier in Nederland gebeuren, maakt ook de politiek hier in Nederland een statement tegenover transgenderzorg. Want de politiek heeft duidelijk geuit dat de transgenderzorg geen urgente positie heeft. Dus dat het geen prioriteit heeft. En wat ik vind dat heel zorgelijk, omdat het daadwerkelijk een zorg is waar levens van afhangen. En de transgenderzorg heeft zeker in Nederland de afgelopen tijd al in een best wel zwaar water gezeten, omdat er gewoon eigenlijk niet genoeg plekken zijn voor transgender personen om een behandeling te volgen. En dat we eigenlijk ook gewoon natuurlijk in Nederland inmiddels beginnen achter te lopen wat betreft de wetenschap en de kennis over deze zaken. Dus ik maak me zeker wel zorgen over eigenlijk mijn community daarin. Ik zie dus ook hoe belangrijk het is om juist nu hiervoor op te staan en te zeggen, er moet echt gewoon iets veranderen. Want het is duidelijk dat er nog steeds heel veel werk te doen is. En dat wordt eigenlijk nogmaals bewezen door die veranderingen die je ziet gebeuren in het buitenland.
Ja, natuurlijk vind ik het heel erg om te horen wat voor dingen er allemaal gebeuren in de wereld. Als het gaat om het leven van transgender personen. Maar dingen die in het nieuws komen zijn eigenlijk vooral gewoon voorbeelden van onderdrukking die veel transpersonen in de wereld al dagelijks ervaren. En die heftige politieke gebeurtenissen die nu veel in het nieuws zijn, zetten denk ik vooral mensen die zich niet bewust zijn van de discriminatie die altijd al bestond, aan het denken. Maar daarom voel ik me persoonlijk dus niet per se vervelender door de recente berichten over bijvoorbeeld Hongarije wat laatst dus was. omdat ik eigenlijk al weet wat voor dingen sommige transpersonen in de wereld moeten meemaken. Maar ja, voor die mensen die daar wonen en voor wie het dus nu een grote impact heeft, vind ik het natuurlijk heel erg. Ja, ik denk dat het ook wel belangrijk is om niet te vergeten dat in Nederland ook heel veel mensen niet zichzelf kunnen zijn. Want veel mensen die zelf geen deel uitmaken van de trans en queer gemeenschap zeggen altijd graag hoe geweldig de acceptatie hier in Nederland is. Maar ja, naar mijn idee valt daar dus nog echt heel veel te winnen. Ja, zelf heb ik gelukkig mensen om me heen die mij steunen en die mij gewoon zien voor wie ik ben. Maar ik ben me wel echt bewust van dat ook in Nederland dat nog een groot privilege is. En ik denk dus dat het heel belangrijk is om als Nederlanders niet alleen te wijzen naar de verschrikkelijke dingen die in andere landen gebeuren, maar ook om goed te kijken naar wat er bij ons nog te verbeteren valt.
Ja, dus eigenlijk vinden Mick en Tijn dat er ook in Nederland nog heel veel te verbeteren valt en dat we er nog lang niet zijn. Maar ik ben ook benieuwd hoe Mick en Tijn discriminatie op persoonlijk niveau ervaren. Mick zei al dat hij heel erg geluk heeft dat in zijn omgeving heel veel mensen begripvol zijn. Maar laten we even naar hun verhalen luisteren.
Ik heb zelf eigenlijk nog nooit echt discriminatie of geweld ervaren dat echt bewust naar mij gericht was. Maar discriminatie tegen een hele groep raakt mij als deel van die groep natuurlijk ook wel. En naast die bewuste discriminatie of echt haat, waar je vaak over hoort, zijn er denk ik ook dingen die de meeste mensen niet eens opvalt als discriminatie of als iets van onrecht. Want ja, voor mij het hele bestaan van gendernorm bijvoorbeeld is al heel onderdrukkend voor een bepaalde groep mensen die daar niet bij past of die niet in het hokje past wat ja, onze samenleving toch nog steeds wel gebruikt. Maar ook het feit dat je bijvoorbeeld dat non-binair zijn vaak niet als valide identiteit wordt gezien. Bijvoorbeeld in je paspoort of als je ergens aanmeldt, kun je niet jezelf als non-binair identificeren. En ja, dat is naar mijn idee ook een vorm van discriminatie.
Ik snap wel wat Mick zegt, van dat ook al word je niet als individu gediscrimineerd, dan snap ik wel dat je alsnog heel veel pijn hebt dat je als groep wordt benadeeld en gediscrimineerd, dat je het ook dan alsnog persoonlijk ervaart.
Ja, want het laat natuurlijk wel zien dat, ondanks dat mensen het niet direct tegen jou zeggen, dat ze het wel denken.
Ja, precies. En dat lijkt me echt super pijnlijk.
Ja, ik ben ook wel benieuwd hoe Tijn hier zichzelf bij voelt.
Laten we luisteren.
Ik heb zelf eigenlijk vrij weinig te maken gehad met discriminatie. Althans niet met discriminatie gebaseerd op mijn transgender zijn. Maar goed, dat is ook wel een privilege van mij, omdat ik eigenlijk heel goed pass, zeg maar. Dus ik word eigenlijk altijd gewoon gezien als man. Dus mensen die mij niet kennen zullen niet aan mij zeggen dat ik ooit vrouw ben geweest. En dat is natuurlijk gewoon een enorm geluk en een privilege om dat te kunnen. Dus dat is denk ik ook de reden waarom ik niet te maken krijg met discriminatie. Maar ik weet wel dat het gewoon regelmatig gebeurt. Ondanks dat ik er zelf nog niet, of althans, ik hoop dat dat niet gaat gebeuren. Maar ik heb er nog niet zelf mee te maken gehad eigenlijk.
Eigenlijk wel heftig als je dus bedenkt dat hoe goed je behandeld wordt ervan afhangt hoe goed, of tenminste hoe geloofwaardig je door kunt gaan door het andere geslacht.
Het is eigenlijk super oppervlakkig, want wat je oog denkt te zien, daar plak je meteen een labeltje op en nou, dat ben je dan.
Ja, dus dat komt er eigenlijk op neer, zie je er gewoon uit als een man of een vrouw en weten we het niet, dan vinden we het met z'n allen prima. Maar kunnen we zien dat je misschien anders geboren bent of dat je dus transgender bent, dan vinden we het eigenlijk meteen stom.
Alles wat afwijkt, en dat vind ik echt heel sneu.
Ja, vooral omdat het ook op hunzelf nog eens een extra drukniveau plaatst. Niet alleen hè, zijn ze bezig met zichzelf worden en wie ze willen zijn, maar daarnaast moeten ze ook nog eens rekening gaan houden dat het er wel allemaal uiteindelijk zo uit moet komen te zien dat de maatschappij het goed vindt.
Ja, er zijn zoveel dingen waar je als transgender rekening mee moet houden. Zeg maar, ik word er nu al verward van en ik krijg er hoofdpijn van. Laat staan wat transgenders dagelijks mee moeten maken.
Ja, ja het is gewoon pijnlijk eigenlijk. Ik moet ook zeggen, ik krijg ook gewoon plaatsvervangende schaamte voor de andere mensen die er dus zo op reageren. Die dus mensen niet in hun waarde kunnen laten.
Mm-hmm.
Maar ja, nu ben ik dus wel benieuwd. wat hebben mensen eigenlijk tegen transgenders? Zo ben ik wat onderzoek gaan doen naar binnen rechtse nieuwsorganisaties zoals Fox en rechtse YouTube kanalen en nieuwsberichten. En daar zijn een aantal statements uit teruggekomen.
Wat dan?
Nou, zo zijn er mensen van mening die het zijn van man of vrouw, puur, of je dat bent, puur bepaald wordt door de genen en de hormonen. En dat we het dus niet moeten veranderen.
Dus ze vinden een beetje dat we het faken eigenlijk.
Ja, ja, ze zeggen van ja, het is een beetje let's pretend. En ze zeggen ook dat het een smoes is voor mannen om vrouwen te kunnen misbruiken of begluren in ruimtes zoals toiletten, kleedkamers of vrouwengevangenissen.
Dat vind ik wel echt heel erg vergezocht. Dus als je een man of vrouw bent, betekent niet automatisch dat je ook op het tegenovergestelde geslacht valt.
Nee, precies. Dus ook al ben je een trans man of een trans vrouw, dan wil het niet zeggen dat je als trans man alleen maar op vrouwen kan vallen of als trans vrouw alleen maar op mannen kan vallen.
Je precies.
Seksuele geaardheid staat totaal los van hoe je jezelf identificeert.
Mm-hmm. Dat klopt.
Ik moet ook wel zeggen dat ik het daarom ook wel schokkend vind dat er ook mensen zijn die zelf homoseksueel of lesbienne zijn. En dan ook tegen trans mensen zijn. Zeker als je kijkt dat de standpunten die hun innemen tegen de trans mensen dezelfde standpunten zijn die zij nog geen 10 à 15 jaar geleden zelf tegen hun gekeerd kregen.
Ja, ik snap wat je bedoelt. Eigenlijk zou je juist denken dat zo'n groep het voor de transgroep opneemt, maar het valt eigenlijk vies tegen.
Ja, precies. Want
in ieder geval in dat soort rechtse groepen dan.
Ja, want je hebt de LGBT community, of op zijn Nederlands dan de LHBT community. Kijk, die mensen zijn ook niet allemaal hetzelfde. Hè? Want je kunt inderdaad zeggen dat het transgender zijn heel anders is dan het hetero, gay of bi zijn is. Maar de reden waarom ze het samengevoegd hebben is omdat je toch met z'n allen een beetje een outcast bent. En dat je aan elkaar steun zou kunnen hebben. En dat je elkaar juist kan steunen in dat soort situaties. Om het op te nemen tegen de main en op te kunnen komen voor je, gezamenlijk op te kunnen komen voor je rechten.
Mm-hmm.
Dus dat vond ik wel schokkend om te zien.
Ja, dat snap ik. En ook gewoon in de hedendaagse samenleving denk je ook dat het eigenlijk normaal zou moeten zijn, maar toch in veel groepen blijkt dat niet zo.
Ja, ja, en verder zijn er mensen die zeggen dat het in conflict zou staan met de traditionele gezins- en voorplantingswaarden. Want hierdoor zou de mensheid in gevaar komen en zou tegen Gods wil ingaan. Maar ja, ik ben van mening, als jij zelf gewoon een heteroseksuele relatie wil en vindt dat de kinderen moet zijn, dan kan dat gewoon binnen jouw gezin. Je hebt er totaal geen last van wat iemand anders wel of niet wil en hoe een ander zijn leven in wil vullen.
Nee, precies. Maar ik denk dat het altijd blijft groepen die in de minderheid zijn of afwijkend zijn van de sociale norm, dat die altijd heel snel worden gepakt als het pispaaltje of als het zondeblok. Wat natuurlijk helemaal niet terecht is en nergens op slaat. Maar zodra een groep in de minderheid is, zie je wel snel dat gebeurt. En dat is gewoon super onterecht. Want we zijn gewoon allemaal mensen. En het maakt niet uit hoe je jezelf definieert. Of je een piemel of vagina hebt. Of whatever. Dus dat vind ik wel heel triest. Dat we er zo mee omgaan.
Precies. Verder was er nog één tegenstellend punt. En dat was het punt van dat sommige mensen die zeggen dat er te weinig aandacht besteed wordt aan de risico's die bij een transitie komen kijken. Zowel in media, maar met name ook binnen de online communities van de trans community.
Mm-hmm.
Maar dat is iets waar we later wel op in kunnen gaan.
Is goed.
Maar voordat we verder gaan, moeten we misschien voor sommige mensen de vraag beantwoorden. Wat is transgender nou eigenlijk?
Nou, in de Vandalen staat in principe een man of vrouw die zich deels man en deels vrouw voelt of zich voelt als behorend tot het andere geslacht dan zijn of hare biologische. Maar ja, weet je, als het is, je wordt geboren, de dokter zegt, het is een meisje of een jongen. Maar dat betekent dus niet dat je je ook als een jongen voelt of als een meisje voelt. Dat kan gewoon bij iedereen verschillen. En ja, geldt dat ook voor jou? Dan ben je transgender. Maar ja, sommige transgender personen voelen zich helemaal een jongen of helemaal een meisje, ook al was hun geboortegeslacht iets anders. Maar er zijn ook mensen die niet helemaal in het hokje passen. Zij voelen zich een beetje tussenin, een beetje allebei, of misschien juist wel allebei niet. Transgender is eigenlijk een verzamelterm voor meerdere mensen die zich niet voldoen aan de cisgender normen. Bij cisgender normen moet je bedenken aan George en mij, waarvan ik ben geboren als meisje, ik voel me meisje, George is geboren als jongen, die voelt zich als jongen. Dat is eigenlijk, dan ben je cisgender, dan klopt je genderidentiteit met het lichaam. En transgender is eigenlijk een overkoepelende term voor mensen die dat niet ervaren. Hieronder vallen trans mannen, trans vrouwen, non-binary, genderqueer. En ja, ook in bredere zin travestieten of crossdressers. En om het even het plaatje helemaal duidelijk te maken, gaan we gewoon heel even kort van term tot term in een paar woorden vertellen wat het inhoudt.
Zo heb je trans man, dus als Iris een man wordt.
En dan heb je trans vrouw, als George een vrouw wordt.
Ja, en dan heb je ook nog non-binary, waar je dus Tijn en Mick over hoorde praten. En dat is eigenlijk wanneer je jezelf niet binnen een van de twee hokjes vindt passen, maar er ergens tussenin.
En dat is ook prima.
Ja, en dan in de bredere zin heb je ook nog travestieten en crossdressers. Dit zijn mensen die zichzelf op zich wel in het juiste lichaam vinden zitten. Dus ze zijn wel als het juiste geslacht geboren. Alleen willen hun ruimte bieden aan hun meer feminine kant of hun masculaire kant door zichzelf anders te kleden. Dus bijvoorbeeld een keer volop te maken als vrouw of als man. Of gewoon juist mannelijke of vrouwelijke kleding te dragen. Maar ja, stel je bent dus echt trans en je voelt je dus niet prettig in je eigen lichaam. Dan zijn er dus een aantal stappen die je kunt ondernemen. Wel belangrijk is het om te weten dat niet iedere stap verplicht is. Dus het is geen stappenplan dat je van A tot Z moet afronden. Voor iedereen is het anders eigenlijk. Hè? Dus de ene die wil misschien sommige stappen wel en andere niet ondernemen. En dat is helemaal prima.
Je begint eigenlijk met de diagnosefase. En deze fase onderneem je vaak deels zelf. Want je weet al eigenlijk wie je bent. Of je als man voelt, als vrouw. Of als iets anders, dat is helemaal prima. Maar jij weet het al. En een psycholoog kan hier alleen maar een ondersteunende rol in spelen. Meer als een soort coach. En die kan je helpen. Hoe vertel je het aan vrienden? Hoe vertel je het aan familieleden?
Ja, precies. En daarna ga je natuurlijk de sociale fase in. En bij deze fase ga je dus eigenlijk met je psycholoog of genderteams een proces beginnen waarin je eerst verplicht wordt je tijd te kleden zoals het geslacht waarna je wilt transitioneren. Als je dit natuurlijk voorheen niet al deed. En dit kan inhouden dat je een nieuw kapsel aanneemt, dat je nieuwe kleding koopt, ook dat je een binder draagt. Dit is iets waarmee als je voorheen een vrouw was, je je borsten kunt afbinden. En als je voorheen een man was, je penis kunt wegstoppen. En kan je een uitwendige prothese gaan nemen. Je kunt hierbij denken aan nepborsten of een broekvuller.
Oh, heb jij ook een broekvuller nu in? Of is dat gewoon je eigen?
Ja, dit is wel die van mezelf.
Oké, indrukwekkend. De volgende stap is eigenlijk de eerste stap die echt permanente effecten heeft. Dit is namelijk de hormonale fase. Zo slik je als transvrouw antitestosteron en oestrogenen. En als transman slik je juist extra testosteron. Maar ja, dit heeft dus echter wel permanente bijwerkingen. Zo krijg je namelijk baardgroei en een zwaardere stem. En als transvrouw krijg je bijvoorbeeld borsten.
Ja. En tot slot is er nog de mogelijkheid om jezelf te laten opereren. Uiteraard is dit niet iets wat je moet doen. Zo kiest de ene ervoor om het wel te doen en de andere ervoor om het niet te doen. Maar stel, ik zou een transvrouw willen worden. Dan kan er gebruik worden gemaakt van mijn penis door die om te laten bouwen naar een vagina.
Oké.
En daarnaast zou ik, mocht de borstgroei niet voldoende zijn, zou ik ook kunnen kiezen om borstimplantaten te nemen.
Ja, dat is natuurlijk wel inderdaad handig.
Ja.
Maar stel je voor, ik zou een man willen worden. Dat is wel intensiever dan als jij een vrouw zou willen worden.
Klopt.
Want ja, mijn borsten worden natuurlijk verwijderd. Dan krijg ik littekens. Jij hebt zeg maar een penis. Dus jij hebt overtollig huid en materialen waarvan je een vagina kan maken. Maar ik heb een vagina. Ik heb geen extra vet kwabbel of iets, ja, misschien op mijn kont. Maar zeg maar, ik heb geen extra stuk huid waarmee ik mijn penis kan maken. Dat moet echt vanuit bijvoorbeeld een stuk arm of zo komen. En daarom is een penis maken bij een vrouw ook zoveel lastiger en ingewikkelder.
Klopt, want je hebt namelijk ook het probleem dat wanneer je een penis gaat maken, je ergens anders een stuk van je lichaam weghaalt.
Ja.
En het in het penisgedeelte neerzet. Met dus de kans op dat je lichaam het niet accepteert. En bij een penis dan laat je het deels wel, of als je van een penis een vagina maakt, laat je het deels wel aan elkaar zitten, de delen die je nog gebruikt. Ja. Alleen wordt het meer naar binnen gevouwen.
Ja, precies. Je hebt meer materiaal eigenlijk om mee te werken. Als je van een man naar vrouw wil gaan, dan in plaats van naar vrouw naar man. Ja. Zo, ingewikkeld hè, al die termen.
Ja, zeker.
Ik merk dat ik soms een beetje de weg kwijtraak.
Ja, dat snap ik wel. Maar ja, er zijn natuurlijk nu ook heel veel verschillende benamingen en heel veel verschillende onderdelen.
Ja.
Ja, wij verdiepen ons hier nu een week in, zeg maar. Maar voor sommige mensen is het een hele leven. En daarvoor is het natuurlijk wel heel fijn dat er voor dingen erkenning is en een plek gegeven wordt.
Ja, zeker weten, zeker weten. En ook wat heel erg belangrijk is, is ook de nazorg. Voor als je dadelijk die operatie hebt gehad, dat je ook psychische en ook psychologische nazorg krijgt. Want bijvoorbeeld, je zal heel je leven hormonen moeten blijven slikken. En natuurlijk helpt het erover als je met mensen over kan praten van wat je hebt meegemaakt. Want het is nog wel eens wat als ik opeens, nou ja, niet opeens, als ik een piemel zou krijgen van het is op een heel nieuw stuk lichaam wat ik opeens heb. En ik snap wel dat het dan fijn is dat je een psycholoog hebt om mee te praten.
Ja, precies. En natuurlijk moet er ook gekeken worden naar, hield het allemaal wel goed? Dus blijft het allemaal wel goed gaan? En zijn er geen infecties? Dus het is altijd wel heel belangrijk om nazorg te hebben. En dat is dan eigenlijk ook wel de enige stap uit het hele lijstje dat verplicht wordt als je een van de andere stappen ondergaat.
Ja, dat snap ik ook wel.
Maar ja, dat brengt ons eigenlijk bij een punt waar we het eerder over hadden. En dat is dat sommige mensen zeggen dat er dus in dit proces niet genoeg aandacht wordt besteed aan de risico's van de transities. Uiteraard zijn het nog steeds operaties en zijn het nog steeds hormonen met allemaal hun eigen risico's. Maar het is ook belangrijk om te kijken naar wat mensen zelf zeggen.
Ik ben het niet eens met het feit dat er mensen zijn die vinden dat er te weinig aandacht wordt besteed aan zogenoemde spijtoptanten. Dit omdat, nou ja, er is niet superveel onderzoek naar gedaan, maar het onderzoek wat er is gedaan laat eigenlijk zien dat er echt maar een heel klein percentage is van mensen die spijt hebben van hun transitie. En natuurlijk is het belangrijk om ook hier aandacht aan te besteden. Maar het gevaar met dit soort uitspraken is dat het eigenlijk op de grens ligt van non-acceptatie. Omdat je daarmee eigenlijk indirect impliceert dat mensen die transgender zijn dus blijkbaar een soort keuze maken om in transitie te gaan. En dat komt door een soort verstandsverbijstering of iets. Terwijl dat is dus gewoon niet aan de hand. Nou, eigenlijk laten dit soort non-argumenten zien hoe ver de acceptatie is. Ik ken zelf ook geen spijt op tante. Nou ja, hoe dan ook, het impliceert natuurlijk gewoon dat het een soort keuze is wat het totaal niet is. Ik denk ook dat het belangrijk blijft om verschillende verhalen te laten horen. En dus dan ook te laten zien dat eigenlijk geen één transpersoon, net zoals überhaupt geen één persoon, hetzelfde is. Dus dat de verlangens, behoeftes, de klachten, dat die ook bij elke transpersoon weer kunnen verschillen. Dus ja, absoluut. Het is goed om aandacht te besteden aan mensen die misschien wel spijt hebben. Maar ik vind wel dat omdat dat zo'n klein percentage is, dat dat eigenlijk niet zo heel veel zegt over de transgender, zeg maar.
Het beeld van transitie is heel erg afhankelijk is van waar je zoekt. Want de informatie die je vaak als eerste tegenkomt, bijvoorbeeld van websites van ziekenhuizen of documentaires of andere media, die laten transities naar mijn idee vaak zien als een enorm complex proces, wat heel lastig is. En natuurlijk is in transitie gaan voor veel mensen heeft het een grote impact. Maar het hoeft niet altijd iets te zijn waardoor je leven jarenlang stilstaat en wat echt verschrikkelijk is om doorheen te gaan. Want naar mijn idee is het juist iets heel moois, wat iemand gewoon dichter bij zichzelf kan brengen. En ik denk dat er online, bijvoorbeeld op YouTube of Instagram, een gemeenschap is van transpersonen waarin een veel genuanceerder beeld wordt gegeven. Er zijn heel veel verschillende mensen die over hun ervaringen vertellen. En dat zijn heel vaak positieve verhalen. Maar als je wat verder gaat zoeken, zijn er ook best mensen die hun minder positieve ervaringen delen. Zoals bijvoorbeeld lange wachtlijsten, maar ook bijwerkingen van hormonen. Maar uiteindelijk is het overheersende beeld dat stappen van een transitie iets positiefs zijn. En dat daarbij wel minder leuke dingen kunnen voorkomen, maar dat het uiteindelijk iets is wat helpt om meer jezelf te kunnen zijn. En ik denk dat die positiviteit niet iets slechts is en dat het heel belangrijk is om dat juist te behouden. Om juist dat positieve beeld van transities te behouden, omdat het ook iets moois kan zijn. Het kan ook iets lastigs zijn, maar naar mijn idee moet het blijven overheersen dat het vooral iets moois is.
Dus ja, er zijn voornamelijk positieve berichten. Maar wat ik ook merk uit hun fragmenten, is dat er ook veel ruimte is voor wat negatievere ervaringen, voor twijfels, en dat het ook oké is.
Ja, en ik ben het even gaan uitzoeken naar, wat zijn dan eigenlijk de risico's?
Mm-hmm.
En wat zij zeggen komt dus in principe ook wel terug uit de resultaten. Zo zijn er eigenlijk vrijwel geen mensen die daadwerkelijk echt spijt hebben van hun operaties. Bij transvrouwen is dit namelijk 0,6% en bij de transmannen is dit 0,3%.
Oh, dat is echt heel weinig.
Ja, dit betekent dus dat ruim 99,4% tevreden is met een behandeling.
Mm-hmm.
En vaak komt het eigenlijk dat als ze dat niet zijn, komt niet zozeer dat het in het begin de slechte keuze was. Komt hem voornamelijk doordat mensen zoals familie en vrienden er niet goed mee omgaan en ze dus laten vallen.
Dus heeft eigenlijk meer externe factoren.
Ja, dus eigenlijk dat daardoor hun ervaring negatief wordt, maar niet omdat hun genderidentiteit fout zat.
Dat is zo naar. Dan ben je gewoon trots op wie je eindelijk bent en dan word je door je omgeving helemaal naar beneden gehaald.
Ja, klopt.
En we vroegen natuurlijk ook om Mick en Tijn om advies van hoe zijn zij met hun transitie omgegaan en of ze nog wat tips hebben.
Ja, precies. Dus bij deze wat Mick en Tijn te zeggen hebben tegen iemand die nu of hopelijk voor die persoon binnenkort in hun schoenen staan waar hun nu staan.
Mijn grootste advies voor mensen die eventueel in dezelfde soort situatie zitten als ik, zou toch zijn om op zoek te gaan naar iemand die je kunt vertrouwen. En diegene in vertrouwen nemen om ook je hart te kunnen luchten. Want het is in ieder geval iets waar je niet alleen mee moet rondlopen. En daarbij zou ik vooral ook willen zeggen dat je tegen diegene willen zeggen dat hij geliefd is. En dat hij geaccepteerd is. En dat hij mag zijn wie of wat hij wil zijn. En dat er altijd van diegene zal worden gehouden. We zijn allemaal uniek. En we zijn allemaal mooi met onze eigen kunnen en onze eigen niet kunnen. Het hele pakketje bij elkaar.
Lastig om advies te geven, omdat ieder transpersoon natuurlijk anders is en in een andere situatie zit en ook aan andere dingen behoefte heeft. Maar wat mijzelf heel erg helpt, is om ten eerste online te zoeken naar mensen die je inspireren en die je een beetje als voorbeeld kunt zien. Maar ook bijvoorbeeld mensen met wie je contact kunt maken, zeker wanneer je in je directe omgeving weinig steun kan vinden. Maar daarnaast zou ik ook vooral aanraden om, hoe lastig dat ook is wanneer genderdysforie een groot deel van je gedachten en energie in beslag neemt, om dan toch te blijven doen wat je leuk vindt en te proberen om het je leven niet helemaal te laten overnemen. Want ja, uiteindelijk komt het echt allemaal goed.
Ja, echt supermooi het advies wat Mick en Tijn gegeven hebben.
Zeker.
En ik hoop ook zeker dat iemand die in hun schoenen staat, mm-hmm, dit hoort. En misschien dat hun dag wat beter maakt of hun proces daarin.
Ja.
Dus ja, samengevat is eigenlijk de weg naar je ware. Ik zal gewoon niet altijd makkelijk zijn. En is ook zeker niet voor iedereen hetzelfde. Maar ja, het is beter dan nooit jezelf kunnen zijn en je opgesloten voelen in een lichaam dat niet het jouw is.
Nee, dat is zeker waar.
En ik denk ook dat zeker dat laatste stukje naar onze mening iets is wat heel erg belangrijk is. Het is namelijk jouw lichaam en jouw leven. En wat jij daarmee doet zou ook zeker jouw keuze moeten zijn.
Mm-hmm.
Niemand zou het recht moeten hebben om een ander hun dromen in de weg te staan. Of die persoon nou een hij, een zij, een hen of iets anders genoemd wil worden.
Precies. Wij hebben voor deze aflevering ons best gedaan om naar beide kanten te luisteren. Om zo vragen te beantwoorden waar wij ook niet het antwoord op wisten. Maar we hebben deze podcast gemaakt, maar het stopt niet bij ons. We snappen dat het fenomeen transgender soms misschien eng kan zijn of verwarrend. Ja, ben je nou een buitenstaander of ben je een persoon die zelf net het proces in moet? Het belangrijkste is dat je gewoon nooit bang hoeft te zijn om vragen te stellen. Er zijn zoveel mensen in deze wereld die openstaan voor jouw vragen en die er oprecht antwoord op willen geven. Dus het enige wat wij jou kunnen meegeven, durf het gesprek aan te gaan. Want alleen door te luisteren en empathie te tonen, maken we de wereld een stukje mooier. Want vergeet niet, we willen diep van binnen allemaal geaccepteerd worden. Ik ook, Josh ook, Mick en Tijn ook. En het minste wat we kunnen doen, is dit aan een ander teruggeven.
Ja, precies. En om over teruggeven gesproken, we hebben nu aan het einde van deze podcast Mick en Tijn even de mogelijkheid geboden om een stukje van de podcast te nemen. We geven ze namelijk een bepaalde tijd en daarin mogen hun iemand bedanken, iets van zichzelf pluggen. Dit is hun momentje en zij mogen ermee doen wat ze maar willen.
Yay!
En we beginnen met Tijn.
Ik kan natuurlijk niet spreken voor alle transgenders. Ik kan natuurlijk eigenlijk ook alleen mijn verhaal vertellen. En dat doe ik dan bijvoorbeeld ook via Instagram op mijn pagina Tijn Blijft Zacht. Ik probeer daar ook mijn verhaal te vertellen. En nou ja, ook wel een soort van de activist in mij te laten zien. Om te strijden voor allerlei punten. Dus nou ja, als je dat nieuwsgierig heeft gemaakt, kijk, neem vooral een kijkje op mijn Instagram en laat me horen wat je ervan vindt.
Ook Mick boden we de kans om iets te pluggen, maar dat was niet nodig. Dus daarom gaan wij de komende 10 seconden met elkaar praten over hoe geweldig wij Mick vinden.
Oké, nou, Mick is super dat hij in onze podcast wil praten.
Super tof. Daarnaast is hij ook heel bescheiden.
Mm-hmm. En tot slot is het gewoon een super mooi mens.
Yes. En daarom zeggen wij
bedankt.
Ja, daarmee is de aflevering eigenlijk alweer bijna klaar.
Aww.
Maar het is nog wel tijd voor
het
random seksfeitje van de week. Want wist jij dat op elk willekeurig moment 25% van alle mensen dagdromen over seks?
Wow, hun zijn echt over seks.
Wat flauw.
Ik weet het. Weet je, deze podcast was gewoon wat serieuzer dan dat we normaal doen. Maar ik vind het wel goed dat we deze aflevering hebben gemaakt.
Ja, want dankzij corona wordt er eigenlijk vrij weinig aandacht besteed aan deze wetswijziging. En komt het vrijwel niet in het nieuws. Dus ik vind dat wij, ondanks dat we een vrij klein bereik hebben, toch alles moeten doen om het voor hen op te nemen.
Ja, klopt. Daar ben ik het zeker mee eens.
Maar volgende week pakken we het weer even wat luchtiger aan.
Yes, en dan hebben we een speciale aflevering.
Zeker, ook onze 10e aflevering.
Oeh, met het Rutgers Instituut.
Yes, waar we al langer achter de schermen mee samenwerken. Maar nu ook in de podcast.
Ik ben Iris.
En ik ben zoals gewoonlijk Josh.
En dit was Over Sext.